We gaan samen de Bijbel openen en we doen dat in het Oude Testament. Exodus 12. Exodus 12. We gaan vanavond nadenken over het Pesachfeest. En ik zet daarbij Jezus onze bevrijder. Pesachfeest was een bevrijdingsfeest. En ik wil dat vanavond betrekken op wat de Heer Jezus heeft gedaan. Jezus onze bevrijder. Exodus 12 en we beginnen in vers 1. De Heere zei tegen Mozes en tegen Aaron in het land Egypte: deze maand zal voor u het begin van de maanden zijn. Hij zal voor u de eerste zijn van de maanden van het jaar. Spreek tot heel de gemeenschap van Israël. Op de tiende dag van deze maand moet ieder voor zich een lam per familie nemen. Een lam per gezin. Maar als het gezin te klein is voor een lam, dan moet hij er samen met de buurman die het dichtst bij zijn gezin woont een nemen. Overeenkomstig het aantal personen. U moet bij het lam rekening houden met wat ieder eten kan. U moet een lam zonder enig gebrek hebben, een mannetje van een jaar oud. U moet het van de schapen of van de geiten nemen. U moet het in bewaring houden tot de 14e dag van deze maand en heel de verzamelde gemeenschap van Israël zal het slachten tegen het vallen van de avond. En ze zullen van het bloed nemen en het aan beide deurposten strijken en aan de bovendorpel aan de huizen waarin zij het eten zullen. Ze moeten het vlees dezelfde nacht nog eten, op vuur gebraden met ongezuurde broden en met bittere kruiden moeten zij het eten. U mag daarvan niets rauw eten en zeker niet in water gekookt, maar alleen op vuur gebraden met zijn kop, met zijn poten en zijn ingewanden. U mag daarvan ook niets overlaten tot de morgen. Wat er de volgende morgen van over is, moet u met vuur verbranden. En zo moet u het eten, uw middel om God. Uw schoenen aan uw voeten en uw staf in uw hand. U moet het met haast eten, het is het Pascha voor de Heere. Want ik zal in deze nacht door heel het land Egypte trekken en alle eerstgeborenen in het land Egypte treffen, van de mensen tot het vee. En ik zal aan al de goden van de Egyptenaren een strafgerichte voltrekken. Ik, de Heere. En het bloed zal u tot een teken zijn aan de huizen waarin u verblijft. Als ik het bloed zie, zal ik u voorbij gaan. En er zal geen plaag onder u zijn die verderf teweeg brengt als ik het land Egypte zal treffen. Deze dag moet voor u een gedenkdag worden. U moet hem vieren als een feest voor de Heere. U moet hem vieren als een eeuwige verordening, al uw generaties door. Gaan we even naar vers 21, we staan een paar versen over. Vers 21 tot en met 24. Toen riep Mozes al de oudsten van Israël bijeen en hij zei tegen hen: kies uit en neem voor uzelf klein vee voor uw gezinnen en slacht het paaslam. Neem dan een bosje hyssop en doop het in het bloed dat in een schaal is en strijk van het bloed dat in de schaal is op de bovendorpel en op de beide deurposten. Maar wat u betreft, niemand mag de deur van zijn huis uitgaan tot de volgende morgen. Want de Heere zal het land doortrekken om Egypte te treffen. Maar als hij het bloed zal zien op de bovendorpel en op de beide deurposten, dan zal de Heere de deur voorbij gaan en de verderver niet toestaan om uw huizen binnen te gaan en om u te treffen. Houd dit als verordening voor u en uw kinderen tot in eeuwigheid. En dan nog vers 46... Halen we nog even één vers eruit. In één huis moet het gegeten worden. U mag van het vlees niets uit het huis naar buiten brengen. En u mag er geen been van breken. En dan nog een drietal versen uit het Nieuwe Testament. Uit de eerste Korinthebrief. 1 Korinthe 5. Een drietal versen uit 1 Korinthe 5, waar Paulus de geestelijke betekenis van het Pesach uitlegt. Aan de Korintiërs. 1 Korinthe 5, vers 6. uw roem. Ik zal nog even wachten. Ik zie nog wat mensen bladeren. 1 Korinthe 5 vers 6. Uw roem is niet goed. Weet u niet dat een klein beetje zuurdeeg het hele deeg doorzuurt? Verwijder dan het oude zuurdeeg, opdat u een nieuw deeg zult zijn. U bent immers ongezuurd, want ook ons paaslam is voor ons geslacht. Christus, laten wij dus feest vieren. Niet met oud zuurdeeg en ook niet met zuurdeeg van slechtheid en boosaardigheid, maar met ongezuurde broden van oprechtheid en waarheid. Goed, tot zover de lezing uit het woord van God. Pesachfeest, Jezus onze bevrijder. Ik wil vanavond een aantal lessen trekken voor ons die we kunnen halen uit het Pesachfeest. Die gegeven zijn, de instructies daarvan, aan Mozes en behoren bij de eredienst zoals Israël die toepaste onder het oude verbond. En voordat ik wat lijnen trek vanuit het Pesachfeest naar de Heer Jezus, de vervulling daarvan, wil ik wat zeggen over schaduwen en werkelijkheid. Wat van belang is, want we hebben met het Pesachfeest te maken met een schaduw, is dat we zien dat de Bijbel heel duidelijk spreekt over Gods weg met Israël. God riep Abraham en daarmee de natie Israël tot zichzelf en gaf hen een bijzondere bestemming. En heel de Bijbel door, ook in het Nieuwe Testament, vind je de duidelijke lijn dat God een bijzondere relatie, dat Yahweh een bijzondere relatie heeft met Israël. Als ik één tekst mag noemen, die de apostel Paulus noemt in Romeinen 9, daar zegt hij, Israël, zij zijn immers Israëlieten. Voor hen geldt de aanneming tot kinderen en de heerlijkheid en de verbonden en de wetgeving en de eredienst en de beloften. Tot hen behoren de vaderen en uit hen, wat het vlees betreft, de Christus voortgekomen. Die God is, boven alles te prijzen tot een eeuwigheid. Nou, deze teksten maken ondubbelzinnig duidelijk dat God met Israël een bijzondere bedoeling heeft. En een van de zegeningen die God aan Israël gegeven heeft, is, ik las net zo'n opsomming voor, is de eredienst. Hij zegt dat, hè, de verbonden, de wetgeving, de eredienst, de beloften. En uiteindelijk noemt hij de climax, namelijk de Christus is uit hen voortgekomen. De Messias, de Jood, Jezus. Nou, de eredienst, wat wordt daarmee bedoeld? Wij denken bij het woord eredienst al snel aan een samenkomst. Een samenkomst van de gemeente. Maar dat is niet wat Paulus hier bedoelt. Als hij over de eredienst spreekt die God aan Israël gaf, dan heeft hij het over de schaduwdienst, je zou kunnen zeggen, de oud-testamentische offerdienst, even kort door de bocht, die in schaduwen openbaar maakte op welke wijze God met zondaren wilde handelen. Iets gedetailleerder gezegd, op welke wijze zondige mensen tot een heilige God konden naderen. En als ik dat zou uitleggen, dan denkt u waarschijnlijk al aan bijvoorbeeld de tabernakel. Tabernakel die ondubbelzinnig duidelijk maakt hoe mensen tot God konden naderen. Dat is in beelden, in schaduwen, vervuld natuurlijk in de Jezus Christus. Maar niet alleen de tabernakel en de dagelijkse offers waren behoorden tot de eredienst, dat gold ook voor de zogenaamde feesten van de Heere. Het Oude Testament beschrijft in de Tora op verschillende plaatsen de feesten van de Heere. In totaal kun je er 7 onderscheiden als je het Pesach losmaakt van het feest van de ongezuurde broden. Heel veel verklaarders nemen die ook samen. Zoals bijvoorbeeld Paulus ook in 1 Korinthe 5. Deze feesten, en trouwens dat geldt ook voor de andere offers en zelfs ook voor de verhalen met Abraham, Isaac, Jacob, Jozef, worden ook wel schaduwen genoemd. Schaduwen, en dat is een belangrijk wat ik nu zeg, die een voorafbeelding zijn van de werkelijkheid. De werkelijkheid in Christus. Nou, even iets over dat woord schaduw. Vorig jaar ben ik voor het eerst, ik zeg het ook even voor de kinderen, want ik zie hier vooraan wat kinderen zitten, ben ik voor het eerst in Zuid-Afrika geweest. En een aantal dagen ging ik daar met wat broeders door het Krugerpark reizen. Nu was ik in Nederland natuurlijk wel eens in de dierentuin geweest. En had ik daar ook wel grote dieren gezien. Olifanten, leeuwen, giraffen. Maar ik had ze nog nooit echt in het wild gezien. En eigenlijk ook nooit echt van heel dichtbij. En natuurlijk hebben wij thuis platen, boeken met daar allerlei prachtige dieren in. Onze kinderen hebben natuurlijk ook allemaal speelgoeddiertjes. Soms zelfs hele mooie. Uit hout uitgesneden. Nou, ik had wel zo'n diertje mee kunnen nemen. Bijvoorbeeld zo'n uit hout uitgesneden leeuw of giraf. Nou, die kunnen al heel mooi zijn. Mijn zoontje heeft er een aantal op zijn kamer staan. Die verzamelt hij. En dan kijkt hij naar. En als je er goed naar bekijkt, zeker zo'n mooie uitgesneden dier. Die vertelt al heel veel over hoe een leeuw er in het echt uitziet. Hij is eigenlijk een plaatje, een schaduw van de werkelijkheid. En wat is dan de werkelijkheid? Een leeuw van vlees en bloed. Nou, toen ik in dat Krugerpark was en we het park door het hek gingen, toen dacht ik, ja, het zal toch niet waar zijn, maar straks lopen die beesten, die ik anders in Blijdorp zie achter dikke tralies, die lopen rondom de auto. Ik kon me dat eigenlijk nog niet voorstellen, maar het duurde maar een paar minuutjes. En we reden over een asfaltweg, links en rechts allemaal bossen. Toen stapte er ineens een grote olifant uit de bossen en hij ging voorlangs onze auto. Op 10 meter afstand. Nou, je begrijpt, ik kon mijn ogen niet geloven. Indrukwekkend. En even later zagen we andere dieren, bijvoorbeeld leeuwen, op echt korte afstand van de auto. Nou, we hebben maar een half uur naar zo'n dier lopen kijken. Prachtig, die spieren, die kleuren, die manen, die ogen. Dat jachtinstinct, dat als er zo'n argeloos hertje voorbij loopt, dat ze dat direct waarnemen. De schaduw, dus het leeuwtje thuis van hout, vertelde mij ontzettend veel over de werkelijkheid. Eigenlijk heb ik de leeuw geleidelijk leren kennen. Eerst zag ik hem op een plaat. Ik zag hem uit hout uitgesneden. En uiteindelijk zag ik hem van vlees en bloed in het echt. God heeft ook gekozen voor een geleidelijke openbaring. In het Oude Testament, in het bijzonder in de eredienst, gaf God de schaduwen van de werkelijkheid die in en na de komst en bij de tweede komst van de Heer Jezus vervuld zullen worden. Waarom heeft God daarvoor gekozen? Door eerst in schaduwen, in voorafbeeldingen te spreken, om vervolgens de werkelijkheid te vervullen, te openbaren. Nou, ik denk dat je bijbels gesproken, er zal misschien meer te zeggen hoor, meer te zeggen zijn, maar dit wil ik ervan zeggen. Ik denk dat je meerdere functies van schaduwen kan onderscheiden. Waarom spreekt God in schaduwen? Nou, het eerste is, de schaduwen, ook vanuit het Oude Testament, vanuit de offerdienst, en in dit geval ook vanuit het Pesachfeest, broeders en zusters, die helpen ons, dat is de eerste reden die ik wil noemen, om de werkelijkheid te duiden en te toetsen. De oud-testamentische schaduwen, die duiden het nieuw-testamentische beeld. Als je bijvoorbeeld Jesaja 53 leest, ten diepste een schaduwhoofdstuk, dan, en je ziet de weg van de Heer Jezus in het Nieuwe Testament, in de Evangelie, dan weet je het. Dit is de knecht van de Heere waarover gesproken werd. Het helpt ons om de werkelijkheid te duiden, maar ook om die te toetsen. Er zijn bijvoorbeeld veel hedendaagse theologen die moeite hebben met de bloedtheologie. Die niet geloven dat Jezus stierf om zonde te verzoenen, maar slechts geloven dat Jezus stierf als voorbeeld. Vanuit de schaduwen kun je glashelder duidelijk maken dat dat onbijbels is. Want er moest een dier sterven tot verzoening van de zonden. Beter gezegd, als een voorafschaduwing van de Christus die komen zou en moest lijden en moest sterven. De schaduwen duiden en toetsen de werkelijkheid. 2, het is ook een bevestiging. Het is ook een bevestiging. Toen ik die leeuw voorbij zag lopen bij de auto, toen wist ik, dit is een leeuw. Ik heb hem eerder al in het plaatje in de afbeelding gezien en nu weet ik het zeker. Het is een bevestiging van wat in schaduwen al zichtbaar was. Denk bijvoorbeeld aan de Emmausgangers. Dat verhaal dat kent u natuurlijk wel, hè? Ze hadden gehoord, Jezus is gestorven, en ze hadden gehoord in Jeruzalem, Jezus is opgestaan. Maar dat bericht, dat konden ze niet plaatsen. En nu zeggen ze dat hij leeft. Lucas 24. En ze lopen van Jeruzalem naar Emmaus en ze zijn gedesillusioneerd. Wij hoopten dat hij degene was. En nu zijn er nog een aantal mensen die beweren dat hij uit de dood zou zijn opgestaan. Dat maakt ons totaal in verwarring. En Jezus komt bij hen. En weet u wat Jezus doet? Hij legt hen vanuit het Oude Testament, vanuit de wet en de profeten uit, dat de Christus moest lijden en sterven. En dan ineens valt het kwartje. Wat ze in het Oude Testament als in een schaduw zagen, zagen ze bevestigd in de werkelijkheid. Toen hun verstand verlicht werd. Ik denk dat de eerste 3 feesten, ik noemde net die feesten van de Here, bevestigen dat wat in Christus is gebeurd. Voorafschaduwen zijn van dat wat bij Christus eerste komt, zijn lijden en zijn sterven is gebeurd. En dat de 3 laatste feesten, ook wel genoemd de najaarsfeesten, vervuld zullen worden zoals de eerste 3 bij Jezus' tweede komst. De 3e reden van de schaduw, broeders en zusters, ik had het over duiding en toetsing. 2e is bevestiging. En de 3e is verwondering. Verwondering. Ik hoop dat u dat herkent. Dat als je de Heer Jezus in het Oude Testament vindt, dat dat tot verwondering leidt. Dat is prachtig. Ik noemde net als voorbeeld van die leeuw. Dat kan ik ook hier weer gebruiken. Toen ik had thuis had ik naar dat houten leeuwtje zitten staren. En toen zag ik hem in het echt. En toen was mijn verbazing des te groter. Het leidt tot verwondering. Zo is het ook als je de Heer Jezus gaat zien in de eredienst van Israël. De offerdienst, maar ook in de feesten, bijvoorbeeld het Pesachfeest. Als je Jezus gaat zien in het lammetje dat geslacht werd. Bij schaduwen zijn er ook 2 gevaren. Dat wil ik ook even gezegd hebben. Het eerste is dat je de schaduw negeert. Je negeert de schaduw. Dan zie je geen eenheid in het heilsplan tussen Oude en Nieuwe Testament. Je legt het Nieuwe Testament met jouw inzichten uit, alsof God zich niet eerder in schaduwen heeft geopenbaard. Dat is een gevaar. Dan mis je veel. Dan mis je de bevestiging. De 2e bevestiging, snapt u? Ik denk ook dat je iets van de verwondering mist. Van die geleidelijke, zich verdiepende openbaring van God. Ik hoop dat u het volgt. Een 2e gevaar met schaduw is dat je in de schaduwen blijft hangen. 1 is dat je de schaduwen negeert. En 2 is dat je erin blijft hangen. Dat je blijft leven bij die houten leeuw. Terwijl die levende leeuw zich heeft geopenbaard, om het zo te zeggen. Ik denk dat er een gezonde balans nodig is. In voorafschaduwing en in vervulling. Zowel bij Jezus' eerste als Jezus' tweede komst. We gaan naar het Pesachfeest. Ik hoop dat deze intro die ik gegeven heb u een beetje helpt. En mijn verlangen is voor vanavond dat we het Pesachfeest, dat we die gaan vergelijken met Jezus' laatste dagen voor zijn kruisiging. De vervulling van het Pesachfeest. En dat we vanavond gaan duiden en toetsen wat de schaduwen ons zeiden. Dat we het bevestigd zien. Deze is het. Zoals Johannes zei, zie het Lam van God. Dat was voor een Jood een hele bekende uitspraak. Het Lam. Zie het Lam van God. Bevestigen. En als 3e dat we ons gaan, zegt u maar, verwonderen. Goed, wat ik wil doen is ik ga een aantal elementen van het Pesachfeest langslopen. Houdt u Exodus 12 erbij. Dat zou mooi zijn. Dan komen we denk ik verder met elkaar. Hoe ging dat met het lam? En ik zeg ook tegen de kinderen, tegen de jongeren die hier zitten, ik denk dat jullie er veel van kunnen volgen. Want het is het oud-testamentische verhaal wat misschien de juf of de meester of je ouders ook wel eens verteld hebben over het lammetje dat 1 keer per jaar geslacht moest worden. Het paaslam. Waar begon het mee? De Heere zei tegen Mozes, ik ben bij het eerste aspect, de selectie van het lam. De Heere zei tegen Mozes, kort voor de uittocht uit Egypte, jullie moeten op de 10e dag van de maand Nisan, een lam per familie nemen. Een lam per gezin. En jullie moeten het in bewaring houden tot de 14e dag van die maand. Dus het lammetje moest 4 dagen in huis zijn, van 10 tot 14 Nisan. Dat deed Israël voor het eerst in Egypte. En ook gelijk voor het laatst in Egypte. Want daarna zijn ze vertrokken, diezelfde nacht nog, uitgetrokken. En daarna vierden ze het in het beloofde land. En ook nog een tijd in de woestijn. Het was heel dapper trouwens dat Israël dat in Egypte deed, wist u dat? Want het lam, schaap, geit, was een afgod in Egypte. Zoals veel dieren onderdeel waren van de afgodendienst van de Egyptenaren. Maar de Joden, de Israëlieten, de Hebreërs waren gehoorzaam aan de opdracht van Yahweh. En zij kozen ieder per gezin een lam. Ik kan me voorstellen dat zo'n vader naar zijn kudde ging en een lam uitkoos. Een lam selecteerde. Daar waren bepaalde eisen aan, daar kom ik zo nog op. Het moest een gaaf lammetje zijn. Een mannelijk lam uit de kudde gehaald en apart gezet. Het lam werd geselecteerd. In het Jodendom werd dat ook wel genoemd, het lam werd geheiligd. Voor een bijzonder doel afgezonderd. Dat werd door de eeuwen door het volk Israël gedaan. Wist u? Wisten jullie? Dat dat in het 33ste levensjaar van Jezus ook door Israël werd gedaan? Ook toen kozen de Joden op de 10e Nissan een lam uit. En ze zetten dat apart. Weet u wat bijzonder is? Dat Jezus in dat jaar, het jaar van zijn kruisiging en het jaar van zijn opstanding, ook rondom Jeruzalem was. Al die lammetjes die op die 10e Nissan gekozen werden, geheiligd werden, beelden af wat het lam, Jezus Christus, zou gaan doen. Waar was Jezus op die bewuste 10e Nissan? Nou, daar zijn verklarers het wat over oneens, maar de meeste mensen denken, onder andere als je de evangelie naast elkaar legt, dat Jezus op die 10e Nissan in Betanië was. In het huis van Lazarus, Martha en Maria. Je vindt dat onder andere in Johannes 12. En wat gebeurt daar? Plotseling staat Maria op, u kent het verhaal, komt met de olie, zalft de voeten van Jezus, droogt die af met haar haar en de discipelen bekritiseren haar. U kent het verhaal, denk ik. En wat zegt Jezus dan? Laat haar met rust, want zij heeft dat gedaan met het oog op mijn begrafenis. Met andere woorden, Maria heiligde het lam van God, zette hem apart. En Jezus zei, zij doet dat met het oog op mijn aanstaande lijden, sterven en begraven worden. Het lam werd afgezonderd, werd geselecteerd, werd apart gezet, werd aangewezen. Indrukwekkend hoe zo'n schaduw is vervuld. Een eerste aspect was dat. Het kiezen van een lam. Het tweede is, het lam werd gekeurd. Dat gebeurde in die 4 dagen tussen 10 en 14 Nissan. Het lam moest namelijk gaaf zijn. Is het Pesachlam waardig? Een mannetje, een volwassen man. Jezus was een volwassen man. Zonder enig gebrek. ieder gezin, ik las het uit Exodus 12, koos een lammetje. Maar wat ook bekend is uit de traditie, is dat ook het volk een lam koos. Het werd gedaan door de hoge priester, die op dat moment in dienst was. En dat werd wel genoemd in de traditie een lam voor de natie. Een lam voor de natie. Die werd dan gekozen, die moest ook gaaf zijn, en die werd door de hoge priester in een optocht Jeruzalem binnengebracht. Ook daar zou je nog een schaduw in kunnen zien, met de Heer Jezus die ook Jeruzalem werd binnengebracht. Hosanna. En hij werd gebracht naar het tempelplein. En gedurende die 4 dagen was het lammetje rondom of op het tempelplein. Geïnspecteerd moest hij worden op gaafheid. Weet u wat zo bijzonder is? Dat wij, als we de evangelie lezen, dat is absoluut geen inlegkunde. Dat Jezus na zijn intocht in Jeruzalem, toen hij op die ezel naar binnen reed en naar Hosanna klonk, 4 dagen lang voortdurend werd ondervraagd. Allereerst door de Sadduceeën en de Farizeeën, die juist in die laatste dagen voor zijn dood hem zochten te vangen in zijn woorden. Zij wilden hem betrappen op een gebrek. Zij keurden het lam, hoewel ze dat zichzelf natuurlijk totaal niet bewust waren. En het werd nog erger, want Jezus werd gevangen genomen, werd gebracht naar de Joodse raad, naar het Sanhedrin, Caiaphas, die bracht hem uiteindelijk bij Pilatus. Van Pilatus ging het naar Herodes en van Herodes terug naar Pilatus. En Pilatus heeft uiteindelijk die finale woorden gesproken. Ik vind geen schuld in deze mens. Er staat in Lucas 23 zelfs, hij zei Pilatus voor de 3de keer, ik vind geen schuld in deze mens. En wat Pilatus totaal niet bedoelde, broeders en zusters, gebeurde wel. Hij keurde het lam en stelde vast, het lam is onschuldig, is zonder enig gebrek. Ik vind geen schuld in deze mens. Er moesten, want anders kon het niet, valse getuigen optreden om Jezus schuld te bewijzen. Maar Pilatus en zijn vrouw, die heeft hem nog gewaarschuwd, was ervan overtuigd, deze man is rein. Deze man is rechtvaardig. Het lam was heilig. Petrus zegt later in 1 Petrus 1, het onbevlekte, smetteloze lam van God. Zoals dat lammetje 4 dagen lang werd gekeurd op gaafheid, zo werd Jezus 4 dagen lang aan de tand gevoeld. En uiteindelijk werd door de wereldse leiders, door een mond van 2 of 3 getuigen, vastgesteld, er is geen schuld in deze mens. Dit lam is volmaakt. God is een God van details. En ik hoop, als je dit zo hoort, we hebben het nog maar over 2 aspecten gehad, dat je de werkelijkheid kunt duiden. Je het bevestigd ziet. En dat je je verwondert. Een 3de aspect, broeders en zusters, was dat het lammetje gebonden werd. Op de 14e dag van de maand, de dag van de slachting, werd het lam voor de natie vastgebonden aan de hoornen van het altaar. Dat gebeurde zo tussen 8 en 9 uur in onze tijdsrekening. Vaststaand ritueel, wat altijd gebeurde op het Pesachfeest. Psalm 118 vers 27 zegt bijvoorbeeld, bind het feestoffer vast met touwen, tot aan de horens van het altaar. Als u opgegroeid bent met de psalmen, ook met de berijmde versie, dan herkent u die zin. Tot aan de horens van het altaar. Het lam werd vastgebonden. Het is voor ons haast onvoorstelbaar dat in dat bewuste jaar, op haast hetzelfde moment, in de ochtend, de Heer Jezus, het lam, werd vastgemaakt aan een houten kruisbalk. Nadat Pilatus hem onschuldig had verklaard, maar hem toch overleverde omwille van de Joden. Het is haast een exacte vervulling qua tijd, qua locatie. Daar staat op het tempelplein, in het 33ste levensjaar van Jezus, het Pesachlammetje. Vastgebonden aan het altaar. En daar gaat Jezus, het lam, vastgemaakt aan het altaar, waar hij zijn leven zal geven tot een losprijs voor velen. Jezus ging richting de offerplaats, vastgebonden aan de horens van het altaar. Dat was het derde aspect, het lam werd vastgebonden. Een vierde aspect, vervolgens werd het lam geslacht, gedood. We lazen in Exodus 12 dat dat moest gebeuren tegen het vallen van de avond. Als je een HSV-vertaling hebt, staat er een voetnoot onder. Met zo'n sterretje. En dat wordt uitgelegd, letterlijk staat daar in het Hebreeuws, tussen de avonden. Tussen twee avonden in moest het lammetje geslacht worden. Exodus 12, vers 6. Zo rond 15 uur in de middag. Op dat tijdstip klonk de bazuin en begonnen de levietenkoren te zingen. Uit het Hallel, bijvoorbeeld Psalm 116. Banden van de dood hadden mij omvangen. Angsten van het graf hadden mij getroffen. Ik vond benauwdheid en droefenis. Het is aangrijpend, broeders en zusters, om te bedenken dat praktisch heel Israël, terwijl de levieten zongen, hun ogen gericht hielden op dat dier op het tempelplein, dat aanstonds geslacht zou worden en dat niemand het lam van God een echte blik waardig gunde. Het lam dat enkele honderden meters verder voor zijn volk Israël en voor de wereld zijn leven gaf. En juist rond het tijdstip dat het lammetje door de priesters werd geslacht, stierf Jezus de vervloekte dood aan het hout. Hier schuiven schaduw en werkelijkheid haast bijna letterlijk in één. Zie het lam van God. Hoe kon dit zo samenvallen? Die schaduw en die werkelijkheid. Er is maar één antwoord. God vervult zijn schaduwen. Hier zie je zijn goddelijkheid. Hier zie je de soevereiniteit van de Vader. Jezus zegt later, moest de Christus niet alzo lijden en sterven. Weet u, op een bepaalde manier kun je zeggen, Jezus werd niet gedood. Natuurlijk werd hij gedood. Maar op een bepaalde manier kun je zeggen, hij werd niet gedood, maar hij gaf zijn leven. Hij gaf zijn leven doelbewust op het moment dat de Vader, de grote regisseur, dat had bepaald. Johannes zegt voortdurend in zijn evangelie, Johannes 19, leest u thuis maar na, opdat de schrift vervuld zou worden. Het slachten van het lam, het dier en het lam, niemand minder dan de Zoon van God, haast tegelijkertijd. Ik noem nog een aspect, een vijfde aspect. Dat was het bloed van het lam. Terwijl Jezus op het kruis uit zijn lichaam het bloed stroomde, stroomde er in Jeruzalem op het tempelplein, of beter gezegd vanaf het tempelplein, nog veel meer bloed, dierenbloed. Er is berekend dat tenminste 200.000 lammeren op een gemiddeld Pesachfeest door de Joden werden geslacht. Nou, dat bracht natuurlijk een gigantische stroom bloed voor. En daar was voor bedacht dat er vanaf het tempelplein, of vanaf de tempel, was een kanaal gegraven, of een gul gegraven, die uitkwam bij de Kidronvallei. En de traditie zegt dat het bloed vermengd werd met water, om zo snel mogelijk te worden afgevoerd. Flavius Josephus beschrijft dat. Ik vind het zo indrukwekkend dat op dat moment het bloed uit Jezus zijde stroomde. Niet alleen bloed, ook water. Het bloed, zo zei Mozes, of had God tegen Mozes gezegd, het bloed zal u tot een teken zijn. Broeders en zusters, het bloed is het teken. Als ik het bloed zie, had God gezegd, het bloed op de deurposten, dan zal ik u voorbij gaan. Het bloed, broeders en zusters, spreekt van de verlossing. Daarom zongen we net, genade kocht mij vrij. Mijn zonden gedenkt hij niet meer. We moeten die woorden blijven spellen. Weet u waarom? Hij uw zonden niet meer gedenkt. Omdat er bloed gevloeid heeft. Niet van die 200.000, wat die miljoenen dieren die door de eeuw heen geslacht zijn door de Joden. Maar omdat het bloed van het lam heeft gevloeid. Maar niet alleen het bloed. Uit zijn zijde, bij God is niets toevallig, stroomde ook het water. En het water spreekt van reiniging en heiliging. Het bloed verloste ons van onze zonde, rechtvaardigt ons. Het water, lees het Nieuwe Testament op verschillende plaatsen, ook Johannes schrijft erover. Het water reinigt en heiligt ons. Zodat je weet, ik ben schuldvrij verklaard, maar ik ben ook schoongewassen. Ik ben aangenaam gemaakt in Gods oog. Het is geweldig als je schuld wordt vergeven. Maar weet je wat ook geweldig is? Als je vervolgens aangenaam gemaakt wordt, gekleed wordt. En voor de Vader een liefelijke geur. Bloed en water. Op het tempelplein, richting de Kidronvallei. Maar nog veel belangrijker. Bloed en water uit de zijde van onze heiland. Jezus Christus. Ik hoop dat u de smaak te pakken krijgt. En dat u zegt, vertel mij over Jezus. Ik zie de schaduw met de werkelijkheid in één schuim. We kunnen het duiden, we zien het bevestigd en we gaan ons verwonderen. Ik hoop dat je dat herkent. Nou, er is nog iets. Daarom las ik vers 46 uit Exodus 12. Even te kijken of u er nog bij bent. Waar gaat het daar over? Exodus 12, vers 46. We hadden het net over het bloed van het lam en in vers 46 gaat het over de benen van het lam. Daarvan staat, waarom is vanuit het Oude Testament nog niet geheel duidelijk, maar er staat, de benen van het lam mogen niet gebroken worden. Er staat geen uitleg, God zei tegen Mozes, als het Pesachlam wordt geslacht, je mag de benen niet breken. Hoe kon Jezus voorkomen dat zijn benen niet gebroken werden? Hoe kan een mens die sterft aan een kruis voorkomen dat zijn benen niet gebroken worden? Als mens heb je geen macht meer. Nou, als mens niet, maar God, de soevereine, is er op uit om zijn schaduwen te vervullen. En de reden is, ik wou bijna zeggen eenvoudig dit, dat op diezelfde avond om 18 uur het feest van de ongezuurde broden zou gaan beginnen. En daarom wilden de Joden de lijken van het kruis halen. Benen breken zou ervoor zorgen dat de kruiselingen sneller sterven. En dat gebeurde ook bij die twee mannen, die moordenaars. Hun benen werden gebroken. Maar Jezus, tot verbazing van de Romeinse soldaten, was hij al gestorven. Het is bekend, want kruisigingen kwamen heel vaak voor ten tijde van de Romeinen, dat kruiselingen soms wel 2 tot 3 dagen aan een kruis hingen, levend en uiteindelijk van uitputting stierven. Maar Jezus had tussen de avonden, 15 uur in de middag, terwijl het al 3 uur donker was, geroepen: Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En hij gaf de geest. Ziet u hier, Johannes had al geschreven, of Jezus had al gezegd in Johannes 10, niemand neemt mij het leven af. Ik heb de macht om mijn leven te geven, af te leggen. En ik heb de macht om het weer op te nemen. Ik zei het al, Jezus is niet gedood. Hij gaf zijn leven. En daarom, omdat hij al gestorven was, wonderlijk genoeg, zo snel gestorven was, hoefden de soldaten zijn benen niet te breken. Opnieuw zegt Johannes, als hij daarover schrijft in hoofdstuk 19, opdat de schrift vervuld zou worden. Jezus vervulde de profetie helemaal, waardoor wij weten, hij is het Lam van God. Ik noem nog 2 aspecten. Dan hebben we genoeg om ons over te verwonderen. Er is nog een aspect van de kleding van het Lam. Ik denk ook dat de kinderen weten dat Jezus een prachtige mantel droeg. En wat was het bijzondere aan die mantel? Hij was uit 1 stof geweven. En daarom bedachten die Romeinse soldaten zich wel 2 keer om dat kleed te verscheuren. En besloten ze te dobbelen. Zoals in de schrift was voorzegd, Psalm 22. Zij werpen het lot om mijn gewaad. Als je de schriften goed leest, even tussendoor, dan kun je toch tot geen andere conclusie komen dat Jezus de Christus is. Dat hij het Lam van God is. Maar er zit een betekenis achter. Waarom werd Jezus' kleed niet gescheurd? Nou, ik heb dat gevonden, dat heb ik niet zelf bedacht, dat heb ik gevonden in boeken die daar veel meer over schrijven. Maar ik heb gelezen dat het hiermee te maken heeft. Kort daarvoor, en dat vertelt het evangelie, had iemand anders zijn kleed wel gescheurd. En dat was Caiaphas. Toen hij Jezus verhoorde en Jezus indirect aangaf dat hij de Zoon van God was, scheurde hij zijn kleed. En hij zegt, wat voor bewijs hebben wij nog nodig? Maar Leviticus 10 zegt, dat was voor mij best wel nieuw, dat wanneer de hoge priester in functie zijn kleed, zijn hoge priester kleed zou scheuren, hij direct hoge priester af zou zijn. Strikt genomen, ten tijde van Jezus dood was de offerdienst helemaal in verval geraakt. Maar strikt genomen, als men de wet gehouden had, was Caiaphas sinds dat moment dat hij zijn kleed gescheurd had, dus geen hoge priester meer. Had hij het Lam voor de natie niet mogen kiezen, had hij het niet de tempelplein op mogen brengen, had hij het zelfs niet mogen slachten. Niet mogen offeren. Waarom niet? Omdat er een nieuwe hoge priester was aangetreden. Die niet een lammetje bracht, maar die, zo zegt de Hebreeënbrief, zichzelf offerde. Zijn eigen lichaam. Hebreeën 7, 27. Zijn kleed werd niet gescheurd. En dat van Caiaphas wel. Omdat er een ruil vond in hoge priesterschap. De hoge priester naar de ordening van Levi, Caiaphas, moest wijken voor de hoge priester naar de ordening van Melchizedek, die een eeuwig priesterschap heeft. Heer, wat is uw wijsheid groot? Wij weten het nog zekerder, nu we de schaduwen bestuderen. Het offer is echt gebracht, broeders en zusters. En Jezus is echt de hoge priester van het nieuwe verbond. Hij offerde zichzelf. En omdat dat waar is, is hij ook opgestaan. En is hij nu gezeten aan de rechterhand van de Vader. Als laatste. Het 8e aspect. Het Lam bracht vrijheid. De vrijheid door het Lam. Waar moesten de Joden aan terugdenken als ze het Pesachfeest vierden. Aan de bevrijding uit Egypte. Uit het slavenhuis uitgeleid, zegt de Torah. De Joden brachten in Egypte het bloed aan op de deurposten. De verderver ging voorbij. Want de toorn van God rustte op het lammetje. En daadwerkelijk, in de vervulling, rustte de toorn van God op het lam. De Joden werden bevrijd uit slavernij. Diezelfde nacht, hè, bijzonder, trokken ze met elkaar uit de macht van Farao, de macht van de wereld en de macht van de zonde. Door de woestijn naar het beloofde land. De vrijheid tegemoet. Nee, geen bandeloze vrijheid. God gaf hun later op de Sinaï zijn wet. Ik ben de Heere, uw God, uw bevrijder. Wij kennen de Nieuwtestamentische toepassing. Tenminste, naar ik hoop. En naar we belijden. Het bloed van Jezus, dat wij aanbrengen op de deurposten van ons leven, geeft ons werkelijke vrijheid van slavernij. En biedt ons nieuw leven in vrijheid. Onder de wet van Christus. Onder de wil van Christus. Na het bloed kwam de vrijheid. Voor het bloed, beter gezegd zonder bloed, leven wij, leefden wij, of leeft u, als u de Heer Jezus nog niet persoonlijk kent, in slavernij. Ook al lijkt Egypte zo veelbelovend. Wat geweldig dat je op dit moment, als je de Heer Jezus persoonlijk kent, mag weten, ik ben niet bevrijd zozeer uit een fysieke slavernij, als wel uit een geestelijke slavernij. Ik leef in vrijheid. Of je het nu voelt of niet. Jezus dood aan het kruis geeft ons leven. Leven in vrijheid. Zoals Galaten 5 vers 1 zegt. We zijn in de vrijheid gezet door Christus Jezus. Weet u wat ik zo mooi vind? Mozes zegt tegen Israël, deze maand zal voor u het begin van de maanden zijn. Dit is het eerste feest dat je moet vieren. Dat is zo, broeders en zusters. Het eerste feest in ons leven, het eerste echte feest in ons leven, dat is niet onze eerste verjaardag. Het eerste echte feest is in ons leven als we Jezus zien en weten, het is volbracht. En dan volgen er nog 6 feesten. 6 feesten die gaan over hoe te leven in de door het lam verdiende vrijheid. Deze maand zal voor u het begin van de maanden zijn. Nieuw Testament is gesproken, broeders en zusters. In Christus zijn we een nieuwe schepping. Begint er een nieuwe jaarrekening. Wanneer bent u geboren? 50 jaar geleden in Veenendaal. Nee, dat bedoel ik eigenlijk niet. Wanneer bent u opnieuw geboren? Hoe oud bent u werkelijk? Dit is het nieuwe begin. Toen begon het leven pas. En wie de Heer Jezus kent en die vrijheid kent, die zal dat vanavond beamen. Ja, dan begint het echte leven. Eerder was ik blind, eerder was ik slaaf. Nu ben ik ziende en leef ik in vrijheid onder het gezag van Jezus. Christus, mijn Heer. Je krijgt een nieuwe identiteit, zoals Israël dat kreeg. Een nieuw land. Niet fysiek. Maar het land van de levenden, een geestelijk land, een nieuwe erfenis, maar ook een nieuwe roeping. Om te leven als bevrijde mensen en onze Heer te vertegenwoordigen. Toen begon het pas. Het begint met bevrijding. Daar eindigt het niet, daar begint het. En dan volgen de andere feesten die richting geven. Ook aan ons leven, ook profetisch gesproken. Ik eindig met een verhaaltje. Ook voor de kinderen die zo heel goed geluisterd hebben. In het land van Goshen waren 2 jongetjes, 2 Joodse jongetjes, in die bewuste nacht. Eerst het eerste jongetje. Zijn vader had het lammetje geslacht. En met de hyssop had hij het bloed aangebracht op de deurposten. En zijn vader had uitgelegd. Het bloed is op de deurposten en God heeft gezegd, als ik het bloed zie, dan zal ik voorbij gaan. En het jongetje keek eens goed. Inderdaad, op de deurposten en op de bovendorpel zag hij het bloed. En papa zei, ga maar lekker slapen. Ik zal in vrede neerliggen en slapen. Want u doet mij veilig wonen. Maar het jongetje sliep niet lekker. Hij kwam er wel 3 of 4 keer uit 's nachts. En hij zei, pap, ik ben toch zo bang dat de verderfengel straks binnenkomt. Weet u het zeker dat het bloed er zit? En weet u zeker dat de engel voorbij gaat als u het bloed ziet? En telkens zei vader, ja, want Yahweh heeft gezegd, als ik het bloed zie, dan ga ik voorbij. Het jongetje, was die veilig? Ja. Had hij vrede en vreugde? Nee. Zo is het met veel christenen vandaag. Ze zijn veilig achter het bloed, maar ze genieten niet van de vrede en de vreugde. Toch nog een geest van angst. Zou God toch niet? Is het wel echt zo? Ik weet het pas zeker als ik in de hemel aankom. Broeder, zuster, u moet staan op het woord dat God gezegd heeft. Het bloed zal u tot een teken zijn. Er was een tweede jongetje. Precies hetzelfde. Ook zijn vader had het bloed van het lam op de deurposten en op de bovendorpen gedaan. En ook zijn vader had het hem uitgelegd. De verderfengel zal voorbij gaan. Want als hij het bloed ziet, gaat hij voorbij. En het jongetje zei tegen zijn vader, goed vader, dan ga ik nu slapen. En hij sliep heel de nacht. Om de volgende morgen verfrist te ontwaken. Want u bent met mij. Was hij veilig? Ja. Deelde hij in de vreugde en de vrede en de blijdschap en de vrijheid? Ja. Waarom? Hij legde zijn hand op het gesproken woord van God. Weet u wanneer wij vanavond met veiligheid, maar ook met vreugde, vrede en vrijheid naar huis gaan? Als we God op zijn woord geloven. Op zijn woord. Wij leven niet door gevoel, ook niet door ervaring, maar wij bouwen op het woord. Want God heeft gesproken. Als ik het bloed zie, ga ik voorbij. En het bloed zal voor jullie tot een teken zijn. Dan is hier mijn laatste vraag. Als u dit vanavond zo hoort, die 8 schaduwen vervuld in Christus Jezus. Ik zou u bijna willen vragen, wat heb je nou tegen op dit lam?
Niets.
Prachtig, broeder, niets. Wat kun je tegen hebben op zo'n God die op ondenkbare wijze de schaduwen heeft vervuld? En bedenkt u, het lam is zijn eigen zoon. Glorie voor u, Heer Jezus Christus. Amen. Laten we samen danken.